Deze week is onderzoeksjournalist Janneke Monshout gast in de Andere Agenda podcast. We gaan in gesprek over haar nieuwe boek Trump, stemfraude en waarheid. En het is weer tijd voor de allerbelangrijkste agenda van Nederland, de Andere Agenda. En dat doe ik weer met Jeroen Arends.
Hi Niels, dankjewel.
Hi Jeroen. Nou, ik zie de krant weer voor ons liggen. Er staat weer gigantisch veel in.
Ja.
Wat wil je eruit pikken deze week?
We beginnen met Vrouwen voor Vrijheid. De organisatie die veel mensen wel kennen, organiseert veel manifestaties. Ze hebben een website met een blog en andere informatie. Heel interessant. Zij organiseren weer een grote manifestatie op 1 april op Museumplein in Amsterdam.
Is dat geen grap?
Dat is nee. Het is geen 1 april grap.
Oh, oké, nee, ik zeg het maar even voor de mensen.
Ik ben bloedserieus, Niels. Het is ze hebben een interessante line-up met heel erg veel boeiende sprekers. Stef Bos, Bram Bakker. Ja, heel controversieel natuurlijk ook, maar wel interessant. Ernst Jans, Karin Bloemen. Dus ja, dat is echt wel een grote naam, om het zo te zeggen. En voor het eerst in lange tijd dat Vrouwen voor Vrijheid weer een manifestatie organiseert. Dus wees erbij, Amsterdam Museumplein, 1 april vanaf 2 uur 's middags. Entree is natuurlijk gratis, want het is een parkplein, die kun je gewoon oplopen.
Kijk, nou, we hebben ook wel mooie namen erbij, dus dat is vast interessant om even te bezoeken.
Ja, ik ga er wel heen, denk ik.
Leuk. Oké.
Volgende is in Breda, de Tientjes Academie organiseert daar een lezing over nieuwe wereldcommunicatie. Dat is eigenlijk de zogenaamde non-violent communication, geweldloze communicatie. Zij geven die lezing omdat zij vinden dat we door middel van communicatie kunnen verbinden. Maar ook polariseren, dat zien we natuurlijk nu heel veel. Hè? Dat er wordt heel erg polariserend gecommuniceerd. Mensen tegen elkaar uitspelen.
Ja, jij bent een wappie of jij bent...
Ja, precies. Weet je, jij bent een deuger, jij bent een wappie, jij bent gevaccineerd, jij bent een antivaxxer. Maar dat is gewelddadige communicatie. En wat je eigenlijk wil is geweldloze communicatie, want dat verbindt.
En dat werkt ook?
Zeer zeker.
Oké.
Ja, als je daar bewust mee bezig gaat, dan werkt dat. Wees lief voor elkaar, komt het eigenlijk op neer.
Een beetje soft hoor, Jeroen.
Ja, ach ja, joh, ik ben soms ben gewoon een echte softie. Ja, stiekem wel een beetje, okay. Ja. Het is in Breda vanaf 30 maart zijn meerdere bijeenkomsten om 7 uur 's avonds. Kost €100 voor alle bijeenkomsten, zeg maar. Dus het is een soort, echt wel een cursus. Ja. En dan als laatste wil ik het hebben over een taboe onderwerp.
Oh, daar houden we van. Nou. Ah, ja. Kom maar.
Seksualiteit.
Even door.
Daar gaan we weer. Ja. Ja. De schaamte komt meteen omhoog bij iedereen. Wordt gezegd dat dat de laagste frequentie is. De hoogste is zelfliefde. Die twee uitersten. En goed, seksualiteit. Het is een lezing gegeven door Desiree Reuver. Het gaat over seksualiteit als wapen van maatschappelijke ontwrichting. En gaat onder andere over WHO-programma's die ons huidige educatieve systeem vergiftigen door kinderen met desinformatie over seksualiteit. Dat is gewoon een ding. We hebben nu de week van de lentekriebels.
Ja.
We hebben gezien hoe we van jongs af aan eigenlijk al afgeleid worden van ware seksualiteit. En dat is toch een heel belangrijk onderwerp, omdat seksuele energie de sterkste creatieve energie is die wij kunnen opwekken als mens.
Ja.
En daar op een gezonde manier, op een veilige manier mee omgaan. Dat zorgt ook voor verbinding.
Heel mooi. Belangrijk onderwerp, denk ik ook. Deze week in de Andere Agenda.
Ja, is in Lisse op 1 april. Weer, geen geintje. Vanaf 2 uur 's middags, entree is €15. Kom tot zien.
Oké, alright. Jeroen, we zijn er helemaal bij. En volgende week zijn we er weer.
Yep.
En wij gaan verder met Janneke Monshouwer over de verkiezingsfraude in de VS.
Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
Dit is de Andere Agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. En vandaag praat ik met onderzoeksjournalist Janneke Monshouwer over haar nieuw boek Trump, stemfraude en waarheid. Janneke, wat fijn dat je er bent.
Dankjewel. Ik ben blij om hier te zijn.
Dank je. Je hebt een heel mooi boek geschreven, een heel dik boek trouwens, Trump, stemfraude en waarheid. En het is al een paar jaar geleden natuurlijk dat dit gebeurde. 3 jaar geleden, de verkiezingen in de VS. De race van Donald Trump tegen Joe Biden. De Republikeinen tegen de Democraten. En we weten natuurlijk de uitslag. Hè? Joe Biden die heeft volgens de mainstream media heeft hij gewonnen. Waarom is deze verkiezing zo belangrijk volgens jou?
Ik wou even zeggen dat ik heb uitgezocht wat ik kon, wat er gebeurd is. Ik kan echt zeggen dat Joe Biden en zijn clubje, die hebben de verkiezingen gestolen. Waarom het voor mij zo belangrijk is, omdat Trump een heel ander type is dan de presidenten die daarvoor waren, dus na Kennedy. Die aan één stuk door oorlog voerden en overnames deden. Waarbij andere landen eigenlijk werden uitgemolken. De grondstoffen werden weggehaald. En Trump is de eerste die heeft gezegd, ik wil geen oorlog meer.
Oké. Maar je hebt een heel groot boekwerk van gemaakt. De afgelopen jaren heb je hier aan gewerkt, volgens mij.
Ja, ik heb er lang aan gewerkt en er komt ook nog een tweede deel.
Want ja, precies.
Het is veel omvattender dan ik eerst gedacht had. Maar ik merk, toen ik hoorde dat Biden de verkiezing had gestolen. Ik wist het toen al meteen, dit is gestolen. Want Trump was zo ontzettend en is zo populair. Dat weten wij helemaal niet. De media laten het niet zien. Het is enorm hoeveel mensen daar bij rallies aanwezig zijn. Dus bij bijeenkomsten. Je weet niet wat je ziet.
Ja. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Want ik wil even met jou eigenlijk deze podcast even opdelen in twee gedeeltes. De eerste stuk wil ik het hebben met jou over Donald Trump. En toch een beetje jouw fascinatie voor die man. En het tweede stuk wil ik hebben over de verkiezings... eigenlijk het rapport van Navarro. Die dus ja, eigenlijk een heel groot rapport heeft gemaakt van alles wat daar volgens hem mis is gegaan bij die verkiezingen. Als bewijsmateriaal. Maar eerst gaan we naar Donald Trump. Want ik hoorde dat... Ja, ik ga even naar de actualiteit. Want hij heeft dus gezegd dat hij dus denkt dat hij wordt opgepakt, hè, binnenkort. Heb je dat ook meegekregen?
Ik heb het gehoord en dat zou morgen zijn, dacht ik. Het bericht. Maar ik weet er verder niks van.
Oké, ja. Ik vond het heel opmerkelijk. Want ja, hij komt vaak in de mainstream media komt hij toch vaak wat negatief in het nieuws. Kunnen we toch zeggen. En wat ik wel opmerkelijk vind, Janneke, want jij bent er helemaal ingedoken op jouw manier. Maar jij bent wel een beetje fan van Donald Trump, hè?
Ik ben een hele grote fan van hem. Ik hoop van harte dat hij terugkomt in 2024. Of dat een ander die ook die agenda heeft terugkomt.
Maar hoe komt het dat je zo'n fan bent van hem dan?
Vanwege zijn intenties. En als hij praat, dan zie ik dat hij met zijn hart praat. En dat bij Biden mis ik een hart. En bij Bush, die daarvoor is geweest, mis ik een hart. Bij Obama, daar ben ik ingestonken. Dacht ik eerst, goh, wat een goede bal. Wat fijn dat Obama komt. Maar dat is een van de ergste geweest. Wat Trump betreft, ik ben zijn fan. Omdat ik heb zoveel van hem geleerd. Toen ik allemaal uitzocht waar zijn intenties lagen en wat hij wilde. Toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk wat wij ook moeten hebben en wat de hele wereld nodig heeft. En dat is echt de democratie. Dat een president opkomt voor het eigen volk.
Ja, maar als ik toch met de doorsnee Nederlander praat, Janneke, dan hoor ik toch, Trump, ja, is gewoon een vrouwenhater, is gewoon een racist.
Dat zijn de media waar ik zelf heb gewerkt. En ik weet al te goed hoe ze iemand zwart maken. En ik heb het al geleerd toen ik pas bij de televisie werkte. Toen werd Malcolm X vermoord. En ik ben daar ziek van geworden toen al. Ik heb eigenlijk altijd al aangevoeld waar ze bezig waren de boel te beduvelen. En ik heb later allemaal uitgezocht en daar ben ik nu boeken over aan het schrijven. Hoe de zaak echt in elkaar zit. En het is met Trump, om op Trump terug te komen. Die is aan één stuk door zwart gemaakt. En als je googelt, als je een portret van hem zoekt, dan zijn het allemaal misselijke portretten die op internet staan. De aardige portretten worden weggehaald. Ja, en dat doen ze met Poetin ook. Dus eigenlijk met iedereen die ze weg willen hebben, die ze niet willen, die worden zwart gemaakt.
Maar dat is wel heel zwart-wit.
Heel zwart-wit, en zo is het ook. En
waarom moet Trump weg dan? Wat is daar de reden van?
Omdat de macht die de wereld wil bezitten en waar we al heel lang mee te maken hebben, helemaal niet wil dat het volk een stem krijgt. Maar ze willen zelf dat we eigenlijk hun slaafje zijn. En dat is precies andersom wat Trump wil. Hmm. Trump wil dat een regeerder of een beleidsmaker opkomt voor waar die voor is gekozen.
Ja, maar denk je dat Trump ook echt de nieuwe wereld wil? Want ja. ik heb namelijk het gevoel dat Trump gewoon het oude systeem wil doorzetten.
Nou, ik niet. Ik heb daar heel goed gekeken en iedere keer, want dan check ik het en dan heeft Trump iets gedaan of hij doet iets waarvan ik denk, wauw, en daar word ik dan ook naar van, want daar ben ik het niet mee eens. Maar als ik bijvoorbeeld bij de injecties, de inspuitingen moet ik zeggen, ja. Van COVID. Hij heeft dat ingevoerd in de hoop dat dan de lockdown eerder opgeheven kon worden. Want daar kwam hij voor op, dat mensen weer konden werken. Dat was zijn programma. Maar hij is eigenlijk ook weer door zijn eigen adviseurs voorgelogen. Hij heeft later gezegd, ik heb heel veel verkeerde adviseurs gehad. Dus die man die leert ook bij, net zoals ik. Maar als je steeds als je teruggaat, voor wie komt hij op? En dat is voor de grondwet. En die gaat erover dat het volk eigenlijk de baas is.
Ja, maar dus zeg maar het geloof in de intentie van Trump, zeg maar, dat wordt in de mainstream media toch eigenlijk afgedaan als een soort rechtsextremistisch complot, weet je wel?
Ze hebben nooit verteld wat de intenties van Trump zijn. Die heb ik uitgezocht in mijn en die staan in mijn boek. Ik heb er lang over gedaan. Maar ik heb nog nooit ergens op de televisie of in de krant gezien of ervan gehoord dat ze die intenties hebben uitgezocht. Ja.
Nou, wat ik wel grappig vond, in jouw boek staan ook gewoon helemaal toespraken van Trump helemaal uitgeschreven. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
Omdat ik eigenlijk precies wil weten wat hij zegt. Ja. Weet je, wat er over hem wordt gezegd, iets anders dan wat hij zelf zegt. Dus ik hou ervan om te kijken wat iemand zelf zegt en ook om te zien wat hij daarmee doet.
Ja. Interessant. Wat ik ook leuk vond is aan het begin van je boek heb je het ook even over een spiritueel component. Hè, namelijk de overgang naar het Aquarius tijdperk. Daar gaan we niet heel lang over hebben, maar ik wil toch even aanraken. Want je verbindt dat aan de inzet van Trump, hè, naar een nieuwe wereld.
Ja.
Kun je dat dus uitleggen?
Ik denk omdat Trump geen oorlogen meer wilde en de stem weer terug wil geven aan de bevolking. Dat is Save America, dus red Amerika. En dat zouden wij in Nederland ook moeten doen. We moeten gewoon Nederland redden uit de greep van de grote machthebbers. En de EU en de Verenigde Naties en de WHO. Trump ook, die is er allemaal uitgestapt. Ja, geen wonder dat hij zwart wordt gemaakt. Want willen die wereldregeerders niet. Die willen gewoon dat wij als schaapjes volgen wat zij zeggen. En dat is het verschil tussen Biden en Trump. Trump heeft gezegd, oké, als dan die inspuitingen moeten, dan vrijwillig. Maar Biden, nee, die heeft meteen eigenlijk al steeds verplichtingen ingesteld. Ook bij hele grote bedrijven, ook bij staatsbedrijven, dat de mensen geïnjecteerd moeten zijn. Anders worden ze ontslagen.
Ja. Ja, wat wel opvallend was natuurlijk toen Biden toen Biden president werd, heeft hij heel veel zaken weer teruggedraaid. Heel, heel snel al. Dat viel wel op natuurlijk.
Meteen al.
Ja, precies. Precies.
Want Trump was uit programma's van de Verenigde Naties gestapt. Hij was uit programma's van de WHO gestapt. En uit nog meer programma's. Hij heeft bij het World Economisch Forum gezegd dat hij geen globalist is. Hij heeft heel duidelijk steeds gezegd waar hij voor staat.
Ja. En hij is natuurlijk wel vriendjes met Poetin ook, hè?
Ja, nou ik ook.
Heel veel mensen vinden dat ook toch wel bedenkelijk.
Ja, nou ja. Wat mensen geloven, geloven ze maar. Maar als ze de boel gaan uitzoeken, dan ligt de waarheid toch wel een beetje anders.
En waar ligt het dan in? Wat is nou dat verschil wat jij wel ziet en wat andere mensen niet zien? Kun je dat uitleggen of is het heel groots?
Ik ben ermee geboren. Ik kwam in een gezin met een vader die streng christelijk was. En toen zette ik al mijn vraagtekens. Dus ik denk dat kan helemaal niet. Dus Ik heb een. Eigenlijk had mijn moeder weer andere aannames. Ik denk, dat kan niet.
Het christelijke geloof, daar gelooft hij niet in, zeg maar. Of bedoel je dat niet?
Ja, juist heel erg. Je moest precies doen wat de dominee zei en wat die zei. En wat mijn vader zei. Eert uw vader en uw moeder. Maar ik ben erachter dat het andersom moet. Het is,
oh?
Eert uw kinderen.
Okay.
Want als je je kinderen eert, dan gaan ze vanzelf hun vader en moeder eren.
Interessant.
Interessant, hè?
Ja, inderdaad.
En dat is eigenlijk de opstap naar de nieuwe wereld. Net zoals wij nu als volk. Hè? Ze moeten luisteren naar ons. De mensen die wij kiezen, dat zijn onze vertegenwoordigers. En als ze dan opeens voor iets anders gaan, in plaats van waar wij ze voor gekozen hebben, klopt toch niet?
Er is heel veel over te zeggen en daar gaan we het ook al over hebben zometeen. Voordat we verder gaan met het Navarro-rapport, wil ik een belangrijk fragment laten horen van Donald Trump. Dit is na de verkiezingen die inmiddels is gewonnen door Joe Biden. En dit is zijn eerste reactie op 5 november 2020.
Democrats are the party of the big donors, the big media, the big tech, it seems. And Republicans have become the party of the American worker, and that's what's happened. And we're also, I believe, the party of inclusion. As everyone now recognizes, media polling was election interference in the truest sense of that word, by powerful special interests. These really phony polls, I have to call them phony polls, fake polls, were designed to keep our voters at home, create the illusion of momentum for Mr. Biden, and diminish Republicans' ability to raise funds. They were what's called suppression polls. Everyone knows that now. And it's never been used to the extent that it's been used on this last election. To highlight just a few examples, the day before election, Quinnipiac, which was wrong on every occasion that I know of, had Joe Biden up by 5 points in Florida, and they were off by 8.4 points, and I won Florida easily, easily. So they had me losing Florida by a lot, and I ended up winning Florida by a lot. Other than that, they were very accurate. They had him up 4 points in Ohio, and they were up by 12.2 points. And I also won Ohio, great state of Ohio, very easily. And the Washington Post had Biden up 17 points in Wisconsin, and it was basically even. They were up by about 17 points. En they knew that. They're not stupid people. They knew that. Suppression.
Ja, hij heeft het hier over onderdrukking. Dit is trouwens een fragment van 5 november 2020. En hij komt later ook met meer voorbeelden waarom de verkiezingen volgens hem dan niet eerlijk zijn verlopen. Wat was voor jou het eerste moment, Janneke, dat je dacht van hey, dit klopt niet?
Meteen. En ik werd er eigenlijk ziek van.
Je werd er ziek van?
Ja, ik werd er echt ziek van. En ik ben er. Het is voor mij een rouwproces geweest. Dat opeens die Biden in het Witte Huis kwam. Ik heb er heel erg veel last van gehad. Heel erg veel. En toen dacht ik, want ik was met een ander boek bezig. Toen dacht ik, nou, dan moet ik alles weer opzij zetten. Moet ik hierover een boek schrijven. Dus zo is het gekomen.
Nou, maar je trekt het je wel heel persoonlijk aan dan. Hoe komt dat?
Ik kan het je niet zeggen. Ik trek het me inderdaad persoonlijk aan. Ik kan niet meer tegen leugens en tegen die rotzooi. Ik kan er niet meer tegen.
Nou, maar je schrijft allemaal boeken over leugens.
Ik zoek uit wat de waarheid is en daar knap ik van op.
Ja.
Heel veel mensen zijn bang voor de waarheid. Die denken, laat me zitten. Want ik ga die nare put niet in om dat allemaal uit te zoeken. Maar ja, dat hoort bij mijn leven. Net zoals ik mijn eigen leven heb moeten uitzoeken. Hoe het allemaal precies was om trauma's te verwerken. Het zijn bij mij allemaal grote traumaatjes. Die ik echt alleen maar kan verwerken als ik er aandacht aan besteed. En het goed verwerken.
Maar het is ook deels wereldleed natuurlijk.
Ja. Ik heb daar gewoon mee te maken. En dat merk ik ook. Want ik heb voor de televisie ook heel wat afgereisd. En overal films gemaakt. Ik heb iets met de aarde wel te maken, ja.
Precies. We gaan naar het Navarro-rapport. Peter Navarro is een economisch schrijver. En hij adviseerde Trump onder andere over handelskwesties. Hij was ook lid van het Corona Task Force. Hij heeft een rapport geschreven waarin hij de eerlijkheid en integriteit van de presidentsverkiezingen van het jaar 2020 onderzoekt. En hij had hiervoor 6 dimensies waar hij zich aan hield. Regelrechte kiezersfraude, verkeerde behandeling van stembiljetten, betwistbare procesfouten, schendingen van beschermingsclausule, onrechtmatigheden van stemmachines en significante statistische anomalieën. Nou, dat was een hele opsomming. Je hebt het rapport helemaal overgenomen in jouw boek, hè?
Ja, letterlijk. Ik heb het vertaald en staat letterlijk in mijn boek, ook met de grafieken. Omdat ik heel erg onder de indruk ben van hoe die man dat gedaan heeft. En later zijn er allemaal door anderen ook rapporten gemaakt. En die kwamen eigenlijk met dezelfde soort uitslagen. Terwijl hij heeft er één geheel van gemaakt. En ze hebben het zien aankomen.
Ja, dit is natuurlijk wel een rapport van de Republikein. Komt er ook nog een ander onderzoeksrapport? Wat misschien voor de meeste mensen wat onafhankelijker of objectiever zou kunnen zijn?
Denk je dat? Denk je dat zelf?
Ik vraag het jou.
Het klinkt heel gek, maar het is in deze wereld te veel goed en slecht verdeeld. Hoe moet ik dat nou zeggen? Polariteiten. Er is geen midden meer. Dat is heel verdrietig. Maar ja, dat is de realiteit. Het is anti-Trump of voor Trump. Ja. Niemand is meer echt neutraal.
Vind je het ook niet een beetje beangstigend ergens? Dat we zo ver uit elkaar staan inmiddels? We hebben ondanks trouwens in de krant. Hè, we hebben deze week een hele mooie krant. De voorpagina vind ik heel fantastisch. Nederland op tweesprong. Zijn we samen of zijn we tegen elkaar? Het gaat natuurlijk over de verkiezingen van de BBB die flink gewonnen heeft vorige week.
Ja.
En waarin een hele mooie samenvatting staat geschreven in de krant van hoe we er als samenleving voor staan.
Ik moet het nog lezen.
Oké, maar het is wel een mooie samenvatting omdat het eigenlijk wel de kern denk ik wel samenvat. Hè, van waar we nu staan zeg maar hè, als samenleving en hoe ver we van elkaar af zijn gedreven om niet meer met elkaar in gesprek te gaan.
Nou ja, heel veel gezinnen zijn uit elkaar gedreven. Je ziet die tweedeling overal. En dat is heel verdrietig. Heel veel mensen zitten met rouwprocessen omdat ze of hun kinderen zijn kwijtgeraakt. Het zijn of wappies geworden of juist andersom, weet je. En dat is een enorme tweedeling.
Ja. We gaan even naar de Navarro Report, want ik heb een aantal voorbeelden die ik even met jou wil doornemen. Ja, er staan veel voorbeelden in je boek die variëren van illegale acceptatie van blanco stembiljetten, overleden mensen die hebben gestemd, tot mensen
ja, ongelooflijk.
Ja, het staat er echt in. En ook mensen die wilden stemmen op die dag en die kwamen erachter, oh, ik heb al gestemd, terwijl ze nog moesten stemmen.
Ja.
Nou, dat zijn een aantal voorbeelden. Wat vind jij nou zelf het meest treffende voorbeeld?
Het meest treffende vind ik dat ze COVID-19 hebben gebruikt om allemaal stembiljetten naar mensen thuis te sturen. En daar is heel veel fout gegaan. Dus al die poststemmen, dat is heel fraudegevoelig. Het gekke is, dat is in Nederland ook gebeurd. En er zijn ook Nederlandse stembiljetten naar overleden mensen gestuurd. Dus dat komt in mijn tweede boek. Maar daar is heel veel fout gegaan.
Dus vanwege de veiligheid hebben we gezegd, we gaan per post laten stemmen. Vanwege COVID.
Zogenaamde veiligheid, ja.
Ja, en daar is heel veel,
heel veel fout gegaan.
Fout gegaan, ja.
Ja.
Want ik heb er een paar opgeschreven. Hè. Wat mij ook heel erg opviel was het volgende. Bijvoorbeeld eentje die zegt, het zicht belemmeren van waarnemers. In Michigan hingen stembureauleden posterborden op de ramen van de ruimte waar de stembiljetten werden verwerkt en geteld om het zicht te belemmeren van de waarnemers.
Je gelooft het niet eigenlijk dat gebeurt. Maar er zijn foto's van en er staat een foto van in dit boek van mij. Je weet niet wat je ziet. Er staan mensen, maar er werden gewoon kartonnen, de ramen werden afgedekt dat de mensen niks zagen. De waarnemers zagen niks.
Nee.
En ze hebben altijd waarnemers van twee partijen. Hè? Dat proberen ze zo eerlijk mogelijk te doen. Maar wat er ook is gebeurd, dat ze waarnemers gewoon hebben geweigerd om waar te nemen. En zeggen van, ga maar heel ver weg staan. Dan stonden ze met een verrekijker.
Ja, ik heb het gezien.
En daar heb ik ook foto's van.
Bizar.
Bizar.
Maar oké, maar dat waren dat dan vooral Republikeinen of Democraten of allebei of weet je dat?
Het zijn natuurlijk hoe dan ook mensen die voor Trump waren. Want Democraten die vinden dat natuurlijk heerlijk als Trump verliest.
Ja. Maar dan is het behoorlijk vijandig geworden daar. Want in Nederland, ja, god ja, het is vervelend als je partij wat minder gaat. Maar dit is wel heel erg vijandig, vind ik. Als die twee partijen zo extreem ver uit elkaar liggen. Waardoor mensen boos worden op elkaar of vijandig worden. Dat is toch heftig.
Het lijkt wel of ze steeds situaties uitzoeken. Dat er een soort volksopstand komt. Om mensen uit te lokken om opstandig te worden. Wat op 6 januari ook is gebeurd. Komt nu uit dat... ik ben verrast, want Trump zegt zelf... al die rallies van pro-Trump mensen die bij elkaar kwamen... zijn altijd vredig geweest. Altijd. Er was nooit een opstandje of wat ook. Maar dat het zo uit elkaar ligt, al vanaf dat Trump meedeed aan de eerste verkiezingen in 2016, werden mensen al opgezet tegen Trump. Al die vrouwen en heel Hollywood en alles. Er is ontzettend veel haat gezaaid. Heel veel haat gezaaid. En daar hou ik mijn hart voor vast, want het is hier eigenlijk in Nederland, wordt het ook steeds erger. Stel je voor, als Trump inderdaad morgen of komende tijd gearresteerd wordt. Wat zou er dan gebeuren? Ik weet het niet.
Ja, het zorgt voor heel veel kwaad bloed natuurlijk bij mensen.
Ja.
Dat kun je verwachten. En dan misschien wel opstootjes.
Minimaal.
Ja. Ik wil even naar het volgende voorbeeld, want die vond ik ook wel interessant. Stemmachines.
Oh ja.
Tenminste één geval van een grote en onverklaarbare stemverandering... en stemoverschrijding ten gunste van Joe Biden vond plaats in Antrim County, Michigan. En het wordt in verband gebracht met de controversiële vernoemende Dominion Smartmatic stemmachine, hardware en software. Er werden ten onrechte 6000 stemmen geteld voor Joe Biden. Bij controle bleek dat de 6000 stemmen in werkelijkheid op Donald Trump werden uitgebracht. Nou, dat is behoorlijk duidelijk toch, dit? Dit staat in het rapport, maar is dit ook echt...
Ik voel me heel verdrietig. Ik voel me heel verdrietig nu je dat ook weer voorleest. Ik was er wel bij dat... Ik heb daar filmpjes, video's van gezien. Dat opeens ze zijn op een gegeven moment gestopt met tellen. Hebben ze het gestopt. En opeens gingen er allemaal stemmen daarna naar Joe Biden. Net alsof ze noemen het een glitch in die machines. Ja, die machines zijn gewoon gehackt of iets anders. Ja. Daar hebben ze iets mee gedaan.
Nou ja, dat zou je kunnen denken. Maar wat ik ook gelezen heb in je boek is dat die machines voor heel veel mensen die bij die stembureaus werkten, die wisten helemaal niet goed hoe ze ermee om moesten gaan. Het was onduidelijk hoe je dat moest invoeren.
Ja, dat kan ook. Dat kan ook.
Dus ja.
Maar ik weet dat meneer Soros, George Soros, heeft heel veel geld bij elkaar gesprokkeld. Nou, niet gesprokkeld, maar dat kwam makkelijk bij elkaar. En die heeft allemaal staten, dus de staten van de Verenigde Staten, geld gedoneerd om zich aan te passen voor die nieuwe verkiezingen. Waardoor ze bijvoorbeeld nieuwe stemmachines konden kopen.
Hmm. Ja, want die stemmachines die stonden ook in het buitenland. Vertelde jij ook in je boek?
Dat weet ik niet meer. Maar wat ik wel weet, dat ik vertel dat er Amerikaanse basissen zijn in de wereld. Bijvoorbeeld in Frankfurt, in Duitsland. En ik dacht in Italië ook. Ik heb het niet meer allemaal zo paraat, want ik zit met mijn hoofd in een heel ander boek.
Jij bent weer veel verder natuurlijk, ja.
Ja. En, maar dat, dat vanaf Frankfurt geïnterveneerd kan zijn, ja.
Ja, ja, er zijn ja, vooropgesteld, kijk, er zijn heel veel aanwijzingen die heel bedenkelijk zijn. Dat je denkt van jeetje, dat dit misgaat, dat misgaat.
Maar als ik even mag zeggen, als je ziet... wie er in de directie zit van die stemmachines. ja, dan gaan je oren wel even klapperen.
Ja. Het derde voorbeeld wat ik heb is intimidatie. Die vond ik wel even interessant. Want een van de zaken die mij opviel, wat bijvoorbeeld een voorbeeld waarin jij aangeeft dat er bij een stempost medewerkers, hè, dus het waren dan democraten, intimiderend waren naar toezichthouders op het samenstellen die republikein zouden zijn. Dus dan, hè, er wordt intimiderend gedrag wordt er vertoond. Maar dan vraag ik me af, wat heeft het nou voor invloed op het feit dat er verkiezingsfraude zou zijn? Want dat is intimidatie, maar dat is niet, toch niet direct een fraude dingetje?
Niet feitelijk, maar natuurlijk wel psychologisch. Daarvoor is natuurlijk ook zijn hele psychologische oorlogvoeringen al gevoerd en nog om Donald Trump zwart te maken. Dus daar hebben ze enorm veel geld aan besteed en enorm veel clubjes voor in het leven geroepen om die man maar zwart te maken, zwart te maken. En als je voor hem zou stemmen, dat je dan eigenlijk, ja, Biden heeft het gezegd, ben je een terrorist als je pro-Trump bent.
Ja. Heb je zelf nog een voorbeeld wat je graag wilt benoemen? Of een element in deze stemfraude
ja,
zaak?
Dat het eigenlijk uit Engeland komt, de anti-Trump hetsen en ook de anti-Poetin hetsen. Laat ik heel goed in dit boek ook zien, in al mijn boeken eigenlijk. Hoe eigenlijk die wereldregering geregeerd wordt vanuit de City of Londen.
Ja, want daar begin je ook in het boek mee, volgens mij. Het eerste stuk, dat je dat duidelijk benoemt. Dat komt ook een paar keer terug.
Ja.
Dat de ware macht eigenlijk in Engeland zit.
Exact. En dat vind ik het allerbelangrijkste, dat wij dat door gaan krijgen. En ook steeds meer in ons bewustzijn. Want anders haal je de angel er nooit uit. Kijk, ik zie het als een soort ziekte wat gebeurt. Dat die ontzettend rijke bankiers ons willen laten bungelen aan een draadje. Ten gunste van zichzelf. En dat Trump daartegen in opstand komt. En eigenlijk Poetin ook. Daar zit de hele angel. En Amerika is eigenlijk een slaafje van Engeland. En dat doe ik in dat boek ook goed uit de doeken, hoop ik. En dat doe ik steeds weer op een andere manier. En dat heeft Churchill al uitgelegd, net na de oorlog. Dat Amerika eigenlijk militair moet uitvoeren wat Engeland bedenkt. En dat zijn dan de Engelse geheime diensten in dienst van de City of London.
Ja.
En dus dat Engeland zijn de brains, de hersenen, en Amerika de spieren. Die moet het uitvoeren. En dan denkt iedereen, ja, dat wereldimperium Amerika, die doet maar dit en dat. Maar het zijn de Britten, het zijn de Engelsen.
Interessant. Ja. Ja, wat ik al zei, er zijn heel veel aanwijzingen in het boek, wat ik ook voor een groot deel gelezen heb van jou. Maar goed, dan moet er misschien toch meer onderzoek komen, want het is bij het grote publiek is het nog niet bekend. Dit is alleen bij jou en bij mij en een aantal mensen bekend.
Iemand moet beginnen met onderzoek, hè? En op een gegeven moment, en dan valt er een druppel in het water en dan komt er een kringetje, een nog groter kringetje. Zo zie ik het.
Ja, ik heb uiteindelijk ook jouw conclusie heb ik even meegenomen van Navarro Report. Die wil ik eigenlijk eventjes voorlezen. Of zou jij die willen voorlezen?
Heb je?
Ik heb hem hier.
Ja, ik lees het voor.
Oké.
Uit de bevindingen van dit rapport kan worden afgeleid dat er mogelijk sprake is geweest van een gecoördineerde strategie om de verkiezing van Trump-Pence te dwarsbomen. De patronen van onregelmatigheden bij de verkiezingen die in dit rapport zijn waargenomen, zijn zo consistent in de 6 slagveldstaten dat ze wijzen op een gecoördineerde strategie om, zo niet de verkiezingen te stelen, dan toch het verkiezingsproces zo strategisch te beïnvloeden dat het speelveld oneerlijk zou kantelen ten gunste van Biden-Harris. Nou, ik wou eigenlijk zeggen dat mijn eigen conclusie is gewoon dat het gestolen is, hoor. Uit die conclusie na het hele uitzoeken en alles, het schrijven van het boek.
Ja, dit is nog een vrij voorzichtige conclusie, zou ik kunnen zeggen. Jij bent alweer wat verder.
Ja.
Want, neem ons eens mee als het nog erger is dan wat hier wordt geschetst.
Nou, dat is die anti-Trump-hetsen. Dat vind ik eigenlijk het ergste. Dat is waar ik ziek van ben geworden. Dat kwaad spreken en dat niet uitzoeken wat er echt aan de hand is. En dat is eigenlijk zijn de media waar ik zelf heb gewerkt. En dat maakt me echt verdrietig.
Ja, je hebt jarenlang bij de NOS gewerkt natuurlijk. Ja. Heb je daar nog wel eens contact mee?
Nee.
Je brengt behoorlijk wat voor veel mensen controversiële boeken uit. Maar dat komt er nooit een reactie van, goh Janneke, wat leuk wat je nou allemaal aan het doen bent. Of ook niet eens. Nee,
met toen ik bij het journaal kwam, zaten er hele goede journalisten. Daar kon ik alles mee bespreken, maar die leven niet meer. Er zijn inmiddels andere generaties gekomen. Ik ben uitgenodigd kort geleden, was vorig jaar, voor een reunie weer. En ik heb ze een brief geschreven waarom ik niet kom. Ik heb deze boeken genoemd die ik geschreven heb. Ik zei, ik kan echt... de mensen die ik nog zou willen spreken, die spreek ik graag persoonlijk. Maar ik zou er gek van worden als ik naar die speech van die hoofdredacteur moet luisteren. Dan zou ik wild worden. Ja, sorry. Dus ik kom niet.
Wild worden?
Ja, dan word ik wild.
En wat gebeurt er dan?
Geen idee.
Okay.
Nee, bij het idee alleen al. Ik denk, nee, dat kan ik niet aanhoren.
Ik heb laatst een lezing van jou gezien bij de VVJ. Dat is een Vrije Vereniging van Journalisten. Je bent wel vaker in Nederland te zien, hè, met lezingen.
Ja.
Waar ben je binnenkort te zien?
Ik kom in Zeeland half april. Ik kom in Naarden een paar dagen daarna. En verder worden er allemaal nog lezingen georganiseerd.
Spannend. En straks in 2024, als Trump niet gevangen zit, gaat hij weer voor de race mee, denk ik, voor het presidentschap?
Ik kan je daar niks over zeggen. Maar ik denk wel dat er een aantal hele goede vervangers zijn. Bijvoorbeeld die vrouw, Sidney Powell. Daar krijg ik iedere week haar nieuwsbericht van. Van hoe het nu weer zit want ze zitten met ontzettend veel processen nog, juridische processen. En ook om mensen te helpen die van 6 januari die gevangen zitten en niks gedaan hebben. Die vrouw die vind ik fantastisch. Ik zei al toen zij voor het eerst op de televisie kwam, erover, nou, dat zou een goede president zijn, zei ik nog.
Je ziet het gelijk. Ja. Leuk, interessant. Janneke, dank je wel voor je tijd en we blijven je volgen.
Niels, dank je heel erg.
De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda@deanderekrant.nl en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week.
Wil je meer van de Andere Krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op deanderekrant.nl.